Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad van Sint-Jans gemeente van wijk B heet ik u en jou van harte welkom in deze avonddienst in de Pauluskerk. Ook wil ik onze gemeente die nu of later met ons online verbonden zijn welkom heten. De voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant Bert Schrote. We worden muzikaal begeleid door Nico Rokkevee. En mijn naam is Farid Ghazi, buurtouderling en vanavond ouderling van dienst. Nog een collectemededeling. De eerste collecte is voor het ouderenwerk. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. We beginnen deze dienst met het staande zingen van Psalm 28, vers 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. En wensen elkaar een door God gezegende dienst toe.
Onze hulp verwachten wij van de Heer, die de hemel en de aarde maakte, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Hij komt om de aarde te richten. Wij zingen de bekende psalm van hoop op de komende, Psalm 98, 2 en 4. Wij belijden ons geloof en zingen daarna Psalm 33, vers 8. En samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen als de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Om ons mensen en om onze zaligheid is hij neergekomen uit de hemel, is hij mens geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria. Hij is voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God. En vanwaar hij zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Thank you. Zullen we samen bidden tot de Heer. O Heere, onze God in de hemel, wij danken u dat we hier vanavond weer samen mogen zijn. Op deze derde Adventszondag. Wij danken u voor het feest van Advent. Heere, zo mogen wij dat toch beleven. Dat we niet alleen toeleven naar het feest van Kerst, maar dat ook Advent zelf werkelijk feest is. Omdat wij mogen vieren dat wij mensen zijn die verwachting hebben. En met verwachting mogen leven. Heere, voor zoveel mensen lijkt de verwachting gedoofd. Die zien geen hand voor ogen in deze verwarrende wereld. Dank u wel, Heere, dat u ons daarboven uit laat kijken. Dat u ons oriënteren wil. Letterlijk wil oriënteren op dat licht dat daar daagt in het oosten. Waar die nieuwe morgen van u zich aandient. Heere, wij danken u voor de hoop. En dat we uit de hoop mogen leven. Nu leven wij in de genadetijd. Tussen uw eerste komst en uw wederkomst. En wij bidden u, laat het ook werkelijk genadetijd zijn. Dat wij mogen ophoren van genade. En uit uw genade ook mogen proeven en mogen leven. Heere, schenk uw genade. Als wij uw woorden openen, schenk het in ons hart. In de naam van de Heere die wij verwachten. Jezus Christus. Amen. Wij lezen verder in Lucas 1. Over Advent kun je mediteren. Over de hoop op God, de profetie die je verwachten mag. Over Advent kun je ook verwonderen over de weg die God met ons gaat en realiter realiseert. Dominee Goedhart en ik overdenken die geschiedenis vanuit Lucas 1. Hij overdacht Zacharias en vervolgens zijn lofzang. Ik hoop vanavond met u stil te staan bij Maria en volgende week bij haar lofzang. Nu dus Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, ik ben de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Zo luidt het woord van onze Heer. Amen. Die laatste woorden, die onderstreep ik vooral heel graag. Ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Het gaat vanavond dus over Maria. En gezang 119 zingt over haar. Dat zij bereid is. En dat er zo een roos ontluiken mag. Het is een oud kerstlied vanuit Duitsland. En wij zingen dat als inleiding op de preek. Gezang 119. Na de preek zingen we gezang 464, vers 1, 2, 3, 4 en 6. Gezang 464. Gemeente van Jezus Christus, waarom doet de Heere niks? De wereld bidt en roept en schreeuwt, maar waar blijft zijn hulp en zijn verlossing? Nou, eindelijk gaat onze Heere ingrijpen in deze wereld. En daarom stuurt hij zijn belangrijkste engel naar de aarde toe om dat keerpunt aan te kondigen. Maar ja, waar stuurt die Gabriel dan heen? Ja, wat denk je? Naar Jeruzalem natuurlijk, hè? Want dat is toch het epicentrum van de wereld. Daar staat ook het huis van God. Daar zijn toch mensen die biddend op hem wachten. Ja, je hebt gelijk, inderdaad, zo gaat het ook. Gabriël gaat als eerste naar de Godstad toe. En naar Gods tempel. Maar als Gods knecht daar komt, vindt hij dan ook geloof op aarde? Even later wordt Gabriël opnieuw uitgezonden. Oh, maar waar moet hij nu dan heen? Nou, naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. En je proeft het verschil dat Lucas hier maakt. Tussen die eerbiedwaardige hoofdstad en dat heidense achterafplaatsje. Want Galilea vanuit Jeruzalem bekeken vond men dat maar minderwaardig volk. En binnen Galilea was dan Nazareth nog weer het minste van het minste. Er kan uit Nazareth iets goeds komen. En je vraagt je af, is de aartsengel soms verdwaald of zo? Wat heeft hij nou in Gods naam te zoeken bij een of andere nobody? Een jonge vrouw die net als duizenden anderen de naam Mirjam draagt. Nou ja, of is deze Maria soms heel bijzonder? In de katholieke traditie is dat ervan gemaakt. Dat Maria zelf een volkomen zuivere persoonlijkheid was. Want ze was zonder geslachtsgemeenschap ter wereld gekomen uit haar ouders. En zodoende niet met erfzonde besmet. Zij was zelf al onbevlekt de heilige maagd Maria. Ja, maar met die adoratie moeten we allemaal maar niet meegaan, want dat wordt hier helemaal niet verteld. Als Gabriël haar begroet als de begenadigde, dan wil hij daarmee niet zeggen dat zij van zichzelf al vol genade was en volop genade gaven uitstraalde. Nee, dan vertelt Gabriël alleen dat God haar welwillend aanziet om haar met zijn gunst te gaan verrassen. Jij hebt genade gevonden bij God. Tja, waarom Maria? Is er één reden te bedenken waarom de Heer nou net haar opzoekt? Jawel, en dat vertelt de Bijbel er ook heel duidelijk bij eigenlijk. Want Maria zelf is weliswaar niet zo heel bijzonder, maar er is over haar wel één bijzonderheid op te merken. En dat is dat zij zich heeft verloofd met Jozef uit het huis van David. En dat klinkt dan wel heel wat, hè, dat Jozef blauw bloed had, maar in werkelijkheid was er van dat hele koninklijke huis eigenlijk helemaal niks meer over. Ja, vroeger, hè. Vroeger waren David en Salomo machtige koningen geweest. Heerstend over een groot deel van het Midden-Oosten. Dat was de Gouden Eeuw. Maar het verval was onder hun nageslacht al heel snel gekomen. Er kwamen allerlei zondige koningen, die deden ook allemaal hele domme dingen. En uiteindelijk had God de laatste koning, koning Zedekia, met het hele volk in ballingschap laten wegvoeren. En akkoord, God was zo genadig, 70 jaar later bracht God hen weer terug. Zelfs onder leiding van een prins. Prins Zerubabel uit het huis van David. Maar ach, eigenlijk stelde hij ook niks voor. En het werd dan ook niks. Over diens zonen lezen we niks meer. Het is gedaan met die dynastie van David. Het is vergane glorie. En zo treffen wij hier zijn achterkleinzoon aan, die gewoon met zijn blote handen het geld moet verdienen. En notabene in Nazareth. Hoe diep kun je gezonken zijn? Hij lijkt wel op die verloren zoon die daar ver weg bij de varkens nog iets verdienen moet. Jawel, maar vanuit de hemel pakt God die oude draad weer op. En vanwege haar adellijke verloofde zoekt de engel Maria op. Ave Maria, wees gegroet. Totaal onverwacht stapt hij in haar huisje binnen. Ik stel me zo voor dat ze gewoon met alledaagse dingen bezig was. Hè? Eten, koken, kleding maken, noem maar op. En dan staat er ineens een engel in je huis. De Heere is met je, begenadigde. Jij bent gezegend onder de vrouwen. De Bijbel vertelt best een heel aantal verhalen over engelenverschijningen. Als je dat zo zou durven, zijn er best nog een heel wat. En Stefas is het eerste wat ze zeggen: wees maar niet bang. Want ja, logisch, hè, mensen schrikken als er plotseling een engel bij je in de kamer staat. Daar kijk je van op en daar kijk je ook heel erg tegen op. Hier zegt Gabriël dat ook. Maar toch lijkt dat niveauverschil hier niet zo te spelen. Integendeel zelfs. Integendeel, het lijkt wel of Gabriël zelfs tegen Maria opkijkt. Nee, ook bij hem geen adoratie, maar hij kijkt wel met nieuwsgierigheid en respect naar haar op. Wauw, wat ben jij begenadigd, zeg. Wat gaat de Heere met jou een bijzondere weg. De apostel Petrus schrijft ergens in zijn brieven dat de engelen er altijd al naar uitkeken om te weten hoe God zijn verlossingsplan zou uitvoeren. Petrus zegt, daar waren ze eigenlijk altijd al nieuwsgierig naar. En voor zover wij ons daar iets bij kunnen voorstellen, kun je dat ook wel een beetje voorstellen, denk ik. Hè? Want zij zaten daar in de hemel, met eerbied gezegd, zo met hun neus bovenop. Hoe God daar in zijn goddelijke raad overlegde met zijn wijsheid. Zij hoorden dat goddelijke woord klinken. Ja, ik zal gaan om uw heilswerk te volbrengen. Ja, maar wanneer dat dan zou gebeuren? Hoe dat dan zou gebeuren? Dat bleef een groot geheim voor hem. En Gabriël heeft daar eeuwen op moeten wachten. Maar nu heeft de Heer het hem zojuist verteld. Hoe en wat en hem wat rempelt naar deze jonge vrouw toegestuurd. Gaat God nou werkelijk door haar en is zij dus... Gabriël kijkt met ontzag naar haar op. Wat ben jij begenadigd? Maria kijkt vreemd op. Zij zegt niks, maar haar ogen staan vol vragen. En dat is dus niet vooral vanwege zijn verschijningen. In de Bijbel leren wij Maria eigenlijk altijd steeds kennen als een denkertje. Die alle dingen in haar hart overlegt en daarover mijmert. En zo is dat hier ook. Vers 29 zegt dat ze zich vooral verbaast over zijn woorden. Wat bedoelt die engel daar nou mee? Waarom zegt hij dat zo? Stel je toch eens voor dat dit jou zou overkomen. Hè? Dat een onbekende jou plotseling staande houdt met een boodschap van de Heere. God zegene jou op de weg die je moet gaan. God zegene jou op de plek waar je zal staan. Hij maakt jou tot een zegen. Hij gaat jou niet voorbij. Maar hij maakt dat jij een bron van zegening zal zijn. Nou, als zoiets je wordt aangezegd, dan is je eerste reactie toch van ja, ik begrijp wat je zeggen wil. Ik snap dat de Heer iets van mij wil. Maar kom, vertel nou eens door. Wat is dan die weg die ik moet gaan? Nou, die invulling, die wil Maria ook graag weten. Wat is nou de betekenis van deze groet? En dan legt Gabriël het uit. Dat de Heere die oude draad van het huis van David weer wil oppakken. En ja, er viel al twee keer het woord genade, maar dat is nou werkelijk genade, ja. Dat is genade. Want het volk had er een puinhoop van gemaakt. En als er iemand boos mag zijn, dan is het de Heere God wel. Maar toch geeft hij aan Israël een nieuw begin. Want hij heeft gedacht aan zijn genade. En daarom werkt zijn eigen arm nu heil naar leed. En daarom, Maria, daarom gaat de Heere nu zijn belofte vervullen. Waar alle Joden al zo lang naar hebben uitgekeken. Jij toch ook? Dat hij voor hen het koninkrijk herstellen gaat. Door hen de Messias te schenken. Die Messias waar eigenlijk de hele wereld toch op wacht. En daarom, Maria, daarom gebeurt nu waar zoveel vrouwen eigenlijk op hoopten voor zichzelf. Dat, dat zij de moeder van de Messias zouden mogen worden. Maar jij bent het, Maria. Jij bent het. Jij mag de moeder worden van Gods beloofde redder. Zojuist reageerde Maria verwonderd. Dus ja, nou zal het daar helemaal wel buitelen natuurlijk. Hè? Als je zo'n unieke rol krijgt toebedeeld. Nou nee, daar merk je eigenlijk niks van. En dat mag ons eigenlijk ook wel even opvallen. En ik kan dat eigenlijk niet anders verklaren dan vanuit heel oprecht geloof. Heel diep doorleefd geloof. Kennelijk heeft Maria echt geleefd met die messiaanse beloften. En daarom is ze ook niet verbaasd dat de Heere ze nu waarmaakt. Want hij is toch trouw aan zijn eigen woord, hij heeft het toch beloofd. En daarom is ze zelfs niet verbaasd dat de Heere nou bij haar uitkomt. Nee, want ze kent toch immers de afkomst van haar verloofde. Nee, vanuit haar gelovige omgang met Gods belofte kijkt ze hier niet eens van op. Maar één vraag heeft ze wel, hè, want hoe kan er nou bij mij een kind geboren worden? Want ik ben nog niet getrouwd en dus heb ik nog geen seks met mijn vriend. Ja, zo eenvoudig zegt Maria dat eigenlijk en ik vond dat toch wel prachtig eenvoudig eigenlijk, hè? Ik vind het ook wel mooi om vanavond die heldere lijn van Maria gewoon even van harte te onderstrepen. En nog niet getrouwd. En dus geen seks. Juist waar dat in onze tijd steeds minder vanzelfsprekend is. En minder vanzelfsprekend wordt. Doordat er allerlei voorbehoedsmiddelen voorhanden zijn. Is de hele volgorde immers omgedraaid. Je moet eerst experimenteren met elkaar. Of het wel lekker is en klikt, ook lichamelijk. En als je daar dan van geniet, dan trek je bij elkaar in. En daar leer je elkaar dan beter kennen. Voor de time being en zolang het leuk is. Ja, en als je dat anders ziet, dan ben je gewoon hartstikke ouderwets. Dan ben je echt, wat weet de Bijbel daar nou eigenlijk van? Het is toch allemaal heel anders. En dat burgerlijk huwelijk, dat is toch ook maar door onszelf bedacht als kerk. Ja, nou zeg dat toch allemaal niet te snel. Want hier merk je dat het wel degelijk Bijbelse papieren heeft om eerst geestelijk naar elkaar toe te groeien. Ook in verbondenheid met de Heere God. En daarna in de feestvreugde van de openbaarheid samen te gaan trouwen. En pas dan het huwelijk te gaan genieten. Denk aan Rut of aan Isaac. Of de bruiloft in Kana. En naast alle foute relaties, waar de Bijbel ook heel eerlijk over vertelt. En dan merk je ook gelijk wel dat het niet als voorbeeld staat beschreven. Naast al die foute relaties is ook die goede radicaliteit een hele duidelijke Bijbelse lijn. Waar we voor onze wijsheid aan moeten vasthouden. En denk dus maar aan Jozef en Maria. Maria, haar leeftijd is altijd een beetje onduidelijk. Daarom hoor je rond de kerst soms ook wel praten over dat hele jonge tienermeisje. Ja, ik weet het natuurlijk ook niet, dat snapt u. Eerlijk gezegd betwijfel ik altijd of wij haar wel zo ultra jong moeten afschilderen. Ik bedoel, straks zal zij in haar eentje het halve land doorreizen. Straks zal zij een lied gaan zingen met grote geestelijke diepgang. Gabriel rekent haar onder de vrouwen. En de Griekse grondtekst gebruikt nergens meisjesachtige woorden voor haar. Ze wordt nergens aangeduid met een woord dat op een jong meisje slaat. Dus daarom denk ik zelf niet zo snel aan een meisje van 15 of zo, zoals je wel eens hoort zeggen. Maar toch eerder aan een jonge vrouw van 18. Ze is in de bloei van haar leven. Ze heeft een serieuze relatie met een vriend met wie ze verder wil. Ja, maar ze gaan niet met elkaar naar bed. Want dat doe je pas als je getrouwd bent. en eerst Gods zegen hebt gevraagd. He, we zijn immers niet gek. First things first. Hoe zal dit kunnen? Want ik heb geen man. Maria stelt een vraag. Maar ja, wacht eens even. Mag ze dat eigenlijk wel zo kritisch vragen? Bij zo'n tegenvraag van haar denk je eigenlijk gelijk aan die tegenvraag van Zacharias. Waar we een paar weken geleden bij stilstonden. Vers 18. En daar werd Gabriel in godsnaam toen ontzettend kwaad over. Omdat het zo ongelovig was. Maar vraagt Maria hier niet precies hetzelfde? Nee, dat denk ik niet. Zacharias stelt zijn vraag inderdaad vanuit ongeloof. Hij wil weten of het wel waar is wat die engel zegt. En daarom wil hij er een teken bij als een bewijsje. Maar zo ongelovig bedoelt Maria het niet. Zij twijfelt geen moment aan de waarheid van dit woord. Ze vraagt alleen heel, heel praktisch op welke manier dit dan gerealiseerd zal worden. Hoe kan ik nou vrucht gaan dragen? En dan geeft Gabriel een ongedachte verdieping aan zijn boodschap. Maria, het kind dat uit jou geboren wordt, dat wordt wel gerekend als Jozefs zoon. En dat wordt wel gerekend als Davids zoon. Maar hij wordt niet alleen een aardse Messias. Maar hij zal ook heel letterlijk de zoon van God zijn. God zal jou met zijn geest overschaduwen. En door die goddelijke kracht zal jouw schoot het kind van de Allerhoogste ontvangen. God uit God. Waarachtig God uit waarachtig God. Dat is haast wel ongelooflijk. En hoewel Maria er niet om vraagt, krijgt ze daarom toch een teken bij. Zacharias vroeg erom, maar kreeg het niet. Maria vraagt er niet om, maar krijgt het wel. Kijk maar naar je oude nicht Elisabeth. Ondanks haar onvruchtbaarheid is zij ook zwanger. Zwanger van een kind, want geen ding is bij God onmogelijk. Je zou kunnen vertalen, geen woord is bij God onmogelijk. Geen woord van God keert ledig naar hem terug. Want Gods woord heeft kracht. Als hij spreekt, dan is het. Als hij spreekt, gebeurt het meteen. Zie, de maagd zal zwanger worden en een kind baren. En zijn naam is Immanuel, God met ons. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. In die woorden hoor je de echo van een heel erg oud verhaal. Genesis 17. Waar de Heer op bezoek gaat bij Abraham en Sara. En waar de Heer dan aan hen belooft: over een jaar zal Sara een zoon hebben. En dan moet Sara daar wel om lachen. Maar niet van geluk, maar van spot. Wat hoe kan dat nou? Op haar leeftijd. En dan zegt de Heer ditzelfde: Sara, waarom lach jij? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En daarom is het spannend. Weer een onmogelijke geboorteaankondiging. Hoe reageert deze moeder? Lacht ze ook van spot en ongeloof? Of weigert ze misschien? Het is denk ik wel goed om te beseffen dat ook dat wel gekund zou hebben. Wij noemen dit altijd de aankondiging aan Maria. En als je een beetje houdt van kunst of cultuur, dan weet je dat juist dit tafereel wel duizenden malen is geschilderd of uitgebeeld in kerken en daarbuiten. En steeds heet het dan de aankondiging aan Maria. Heel veel om het chic te zeggen, de Annunciatie. Zo heet het wereldwijd, die Annunciation, l'Annonciation. Onze HSV zet het er ook weer boven. De aankondiging aan Maria. En nou wil ik het in mijn uppie niet beter weten dan die eeuwenoude naam. Maar toch klinkt dit wel een beetje passief, hè? alsof het haar alleen wordt meegedeeld en het daarmee is zoals het is. Toch is dat denk ik niet helemaal aan de orde. Maria wordt hier niet tegen haar zin tot moeder gebombardeerd. Mag ik het eens op het scherpst van de snede zeggen? Ik hoop dat u me goed begrijpt, maar straks wordt zij wel overschaduwd met kracht. Maar zij wordt niet verkracht. Daarom zou ik hier veel liever als titel boven zetten. De roeping van Maria. Want dat is wat hier gebeurt. Maria wordt geroepen om de moeder van de Messias te zijn. Maria, wil jij wel? En dat is dus inderdaad de spannende vraag, want wie wil dat? Wees eerlijk, hoe zou jij reageren als je dochter zwanger thuis kwam en als verklaring een verhaal vertelde over een engel die ze had ontmoet? Hoe zou jij reageren als dit verteld werd van het buurmeisje drie huizen verder? Je voelt toch op je klompen aan wat haar als ongetrouwde moeder te wachten staat. Ze wordt het mikpunt van spot. Een vrouw van wie de reputatie voorgoed geschonden is. Uit het evangelie weten we dat dat ook inderdaad zo gebeurd is. En hoe moet het dan met haar en Jozef? Zal hij haar niet verlaten? Een groter offer kun je van een verloofde toch niet vragen? Het is spannend, want hoe zal Maria reageren? Toen Mozes geroepen werd, toen wou hij niet. Heere, zend alstublieft een ander. Jeremia wou ook al niet. Jona had er ook geen zin in. Ze sputterden allemaal tegen toen ze door God geroepen werden. Maar hoe anders is dat bij Maria? Daar moet je echt eens heel erg bij stilstaan. Hoe opvallend anders Maria hier vanaf seconde 1 reageert. Opvallend anders. Zij heeft geen enkele tegenwerping. Zij stelt geen vragen meer. Ze vraagt zelfs niet om een poosje uitstel. Heren, laat me dan eerst nog even dit of dat. Nee, ze stemt meteen in. En stelt zich onvoorwaardelijk beschikbaar. Ja, heren, ik wil wel meewerken. Ik ben een werktuig in uw hand. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Prachtige woorden. En laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. In die woorden klinkt echt overgave. Hè? Overgave in de goede zin van het woord. Hè? Zij stelt zichzelf niet voorop. Hè? Dat zou ook nog kunnen. Zo van, ja, ik wil wel, mag ik? Nee, ze stelt zich ook niet heel leidelijk op. Zo van, ja, heren, nou ja, u doet maar wat u wil. Nee, ze stelt zich dienstbaar op. Hier ben ik, heren. U mag mij gebruiken voor uw plan. Dat is toewijding. Dat is wat toewijding is. Hè. En dat zonder aarzeling. In die overgave proef je opnieuw haar geloof. Haar diepe, pure geloof. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ze bidt eigenlijk dezelfde woorden die jaren later haar zoon ook zou bidden. Nee, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat is met die radicale toewijding deze jonge vrouw een prachtig voorbeeld voor ons als gemeente. En voor ons allemaal. En wel in het bijzonder voor onze tieners, onze twintigers. Maar ook voor onze senioren trouwens. Ja, want kijk eens naar Maria. En ja, ik moet dat dan toch zeggen. Kijk dan toch ook wat een verschil. Ik denk dat Lucas 1 dat wel heel nadrukkelijk tegenover elkaar stelt. Zacharias, die oude priester. Hij is nota bene een vakman in het geloof. Van hem had je toch geloof verwacht. Maar nee, hij is sceptisch. En houd daarmee God al levenslang op afstand. Kennelijk kan dat. Dat je met al je rechtschapenheid toch niet werkelijk op God vertrouwt. Maar dan Maria. Een hele gewone jonge meid. die de wil van God aanvaardt, zodra ze hem hoort. En die zich spontaan openstelt voor een werkelijkheid die ook haar te boven gaat. Ja, lieve mensen, kijk toch eens naar Maria en naar haar geloof. Al zegt de protestanten, zijn wij altijd een beetje huiverig om haar al te zeer op te hemelen. Vooral geen adoratie. En wees niet bang, ik zal dat niet doen. Maar laten wij haar grote voorbeeld van de weeromstuit toch ook niet weg gaan moffelen. Want doen we dan wel recht aan het feit dat zij door God wordt gezegend onder de vrouwen. En dus een erepositie verdient in de christelijke kerk. Maria zou zo mogen worden bijgeschreven. Bij die geloofshelden van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Maria, toen ze geroepen werd om de moeder van Jezus te zijn, vol overgave gezegd: laat met mij geschieden naar uw woord. De katholieke kerk noemt haar de moeder van alle gelovigen. En dat vind ik nog niet zo'n gekke titel. Dat vind ik wel een hele mooie titel eigenlijk. Want zij is de eerste mens die Jezus van harte beleidt en meteen aanvaardt. En daarmee is inderdaad de voorloper van ons allen. Abraham in het oude verbond is de vader van alle gelovigen. Die niet ziende toch vertrouwt. Maria is de moeder van alle gelovigen. De moeder van de kerk. Nee, we gaan haar niet aanbidden. Juist ook niet omdat ze dan onbereikbaar ver van ons zou komen af te staan. En dat is nou de bedoeling van vanavond juist niet. Ik denk dat als wij haar geschiedenis gaan lezen, dan moet je juist proberen om haar heel dicht bij je te houden. En jezelf die vraag te stellen, ja, dat ontvankelijke geloof van haar, ken ik dat nou eigenlijk ook? Plaats jezelf dus eens heel direct naast Maria en trek die vergelijking tussen haar en jou. Want hoe bijzonder haar geschiedenis ook is, die vergelijking mag je trekken. Ik zou wel willen zeggen, ook in jouw huis is Gods boodschapper namelijk binnengekomen. In vers 26 staat letterlijk: in de zesde maand werd de boodschapper door God geapostold. Naar dit en dat. God spreekt door apostelen en door boodschappers. Nou, je zou kunnen zeggen dat apostolische woord, dat ligt gewoon bij jou thuis op je plankje. En die boodschappers, die staan elke week bij jou op de preekstoel. En de inhoud van de boodschap klinkt hetzelfde als hier. En jij hebt het niet verdiend. Want dat verbond met God, ja, dat is vergane glorie geworden. Je hebt je hoge positie verspeeld. Je bent geworden als die verloren zoon. Maar God wil opnieuw beginnen met jou. Een nieuw verbond. En ook voor jou is genade het eerste woord. Genade zei jou. Je hebt genade gevonden bij God. En God wil met je zijn op de weg die jij moet gaan. Hij wil je in dienst nemen en je gebruiken voor de opbouw van zijn koninkrijk. Ook jij mag overschaduwd worden met de kracht van zijn Heilige Geest. Om het leven van Jezus Christus deze wereld in te dragen. En om de liefde van Christus handen en voeten te geven op deze aarde. Ja, de Vader roept niet alleen Maria, maar hij roept ook jou. Maar wil je wel geroepen worden? Heb jij de innerlijke ruimte om Jezus vanuit jouw leven op de aarde neer te zetten? En waar zit het er nou in? Hè? Of je daar nou ja of nee op zegt? Ik denk dat het dit is. Sommige mensen kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat die hoge God vanuit de hemel echt betrokken is op deze aarde. En daarom rekenen ze er ook niet op dat zij daar persoonlijk voor worden aangesproken. Dat zijn de Zachariassen van deze wereld. Maar Maria keek zelf al reikhalzend naar Gods vervulling uit. En daarom keek ze er ook niet van op dat ze daar zelf bij ingeschakeld werd. Dus dat is de vraag van vanavond. Ken jij de hoop op Gods verlossing? En daarom ook het verlangen om daar zelf aan mee te werken. In deze adventstijd mag je vol verlangen uitzien naar de redding van God. En met hem instemmen als hij daarvoor een appel doet op jou en mij persoonlijk. Ja, dat kan je leven compliceren. Dat ga ik niet verbloemen. Dat kan je leven danig compliceren. En toch hoef je niet bang te zijn als de Heer jou verkiest. Want dat is juist de grootste genade. Nu ben je pas echt begenadigd. En wees niet bevreesd, want je hoeft niet zelf alles te hebben of alles te kunnen. Kijk maar naar Maria, zij had uit zichzelf eigenlijk ook niks om aan de Heer te geven. Maar je hebt een hart om te geven. En daar gaat het om. Dat je je beschikbaar stelt voor God. Heere, gebruik mij in uw dienst. En maak me geschikt. En dan geldt diezelfde belofte ook voor jou. De Heer is met je. En dan ontvang je de kracht van Gods geest die je daarvoor nodig hebt. En dan ontvang je oude en jonge medegelovigen die je bijstaan. En zoek ze maar op, die Elisabeths hier in Gouda. Die je willen helpen en willen bemoedigen. Straks wil je graag zingen. Ere zij God. Ja, maar wil jij dan nu ook al meewerken om die eer van God hier op aarde groot te maken? Straks wil jij graag zingen. Vrede op aarde. Ja, maar wil jij dan nu ook al meewerken om vrede te stichten om jou heen? Nee, niet dat wij Gods koninkrijk kunnen vestigen. Dat moet de Heere zelf doen. Maar je mag er wel in dienen. Een dienaar, een dienares zijn op jouw plekje. Zie, hier ben ik. Ik kijk zo uit naar wat u belooft. En daarom wil ik me daaraan wijden. Dat is Advent. Vurige verwachting maakt jou zelf actief. Amen. Zullen we danken en bidden. O Heere, onze Heere, wij danken u voor het evangelie van Advent. Dat u voortgang geeft aan uw beloftes. Dat u doorgaat met uw verlossing. En dat u ook jonge en oude mensen daarbij roept en inschakelt. Heren, met dat wij dat overdenken, komt de roeping ook tot ons. En wij bidden u, leer ons geloven zoals Maria. Dat we ontvankelijk zijn. Zonder angst, zonder tegenwerpingen die we gebruiken als excuus om ons niet te laten inschakelen zoals u dat aan ons voorlegt. Heren, er kunnen wel 1000 menselijke overwegingen zijn die allemaal zo redelijk klinken en logisch zijn. En toch bidden we of u ons daarvan bevrijden wil. Dat we luisteren met oren die op u zijn afgestemd. Heren, gebruik ons in de voortgang van uw blijde boodschap. En maak ook van ons lichaam en van ons leven een middel om Jezus geboren te laten worden. Hier in Gouda. En in het leven van zoveel die u niet kennen. Laat ons geschieden overeenkomstig uw woord. En maak ons tot uw dienst bereid. Heren, wij bidden daarom, maar wij danken daar ook om. Juist als we in het afgelopen weekend samen zoveel inzet mochten geven voor de winterfair. Wij willen u daarvoor danken, heren. Dat we daar met zoveel enthousiasme samen de schouders mochten onderzetten. Wij danken u voor de prachtige opbrengst die het gegeven heeft. En wij bidden u voor alle goede doelen. Als het gebruikt mag worden om wereldwijd uw evangelie uit te dragen. En te verspreiden en bekend te maken bij de mensen. Heere, wilt u zijn bij alle werkers die wij kennen en die ons lief zijn. En wilt u geven dat het geld zo op de goede plaatsen terechtkomt en besteed mag worden. En ook gezegend mag worden. Heren, wij bidden u voor onze stad. Er zijn zoveel Gouwenaars over de drempel van de Sint-Jan gekomen. Geef dat ze iets hebben geproefd van de warmte en van de gezelligheid. Maar ook van de gemeente die daar samenkomt en van haar liefdevolle aandacht. En vooral ook van die blijde boodschap die met kerst verkondigd wordt. En wilt u daar zelf een nawerking aan geven? Dat mensen zich door dat alles ook uitgenodigd mogen voelen om vaker over die drempel te stappen. Bijvoorbeeld rond de kerstdagen. En ook dan de warmte van het evangelie te ontdekken. Heere, spreek in hen door. En zegen ook ons als wij misschien dat gesprek met buren of vrienden of collega's aangaan. Heren, wij bidden u voor onze stad, voor onze scholen, onze leerlingen, onze docenten. Als deze week een documentaire de landelijke aandacht kreeg. En als dat ook allerlei gedachten op kan roepen. Heren, wij bidden u als wij op welke wijze dan ook een worsteling voelen bij onszelf. Als die vragen over geaardheid en geloof daarin bij ons omgaan. Hoe we daar zelf mee omgaan. Of hoe we daar in het onderwijs of als christen mee omgaan. En wat daarin uw weg is. Heren, wees daarin nabij. En geef ons de ontferming en de schuilplaats bij u. Maar geef ook de woorden van uzelf. Geef geloof in uw liefde en in uw wijsheid. En leer jong en oud ook de aanvaarding van De weg die u wijst en de gehoorzaamheid aan het goede dat u over ons leven kent. Heren, wij bidden u of u met ons mee wil gaan. Met een ieder van ons in deze nieuwe week. Als december voor ons misschien wel een hele drukke maand is. In veel beroepsgroepen is dat zo. Dat er juist in het afsluiten van het jaar nog van alles afgerond moet worden. Of dat er juist nu allerlei drukte ontstaat. Wees ons daarin dan nabij. En help ons dat door al die drukte het adventsverlangen niet wordt ondergesneeuwd. Heren, wees ons ook nabij als december juist misschien wel een maand is die het ons zo moeilijk maakt. Omdat het zo donker en somber is. Of omdat we ons eenzaam voelen. Terwijl we bij anderen zoveel licht en gezelligheid voelen. Heren, wees ons dan nabij. En draag ons. En ontsteek het licht van uw aangezicht, ook in ons hart. En help ons. Ga met ons mee, Heren. Als we naar school gaan, als we werken, als we thuis zijn. Als we mensen ontmoeten op ons pad, in welke verbanden u ons ook stelt. Zegen ons en stel ons met die zegen van Maria, die ontvangen wou om uit te delen, door te geven aan deze wereld. Heren, hoor ons bidden. Hoor ons danken. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen onze gaven geven. De bestemmingen zijn al genoemd en daarna zingen we ons slotlied, een gebed waarin we bidden of God ons helemaal toe wil wijden tot zijn dienst. Psalm 86, vers 6. How beautiful are the feet van hen die het goede boodschappen, zei de organist ons net. En zo is het ook. Wij mogen gezegend uitgaan. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe het licht van zijn aangezicht over u schijnen en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.